Wij lezen Lucas 2, de versen 8 tot en met 14. En er waren herders in diezelfde landstreek, zich houdende in het veld en hielden de nachtwacht over hun kudde. En zie, een engel des Heeren stond bij hen, en de heerlijkheid des Heeren omscheen hen, en zij vreesden met grote vrezen. En de engel zeide tot hen: vrees niet, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die al den volken wezen zal, namelijk dat u heden geboren is de zaligmaker, welke is Christus de Heere in de stad Davids. En dit zal u het teken zijn: gij zult het kindeke vinden in doeken gewonden en liggende in de kribbe. En van stonden aan was daar met de engel een menigte des hemelsen heerlegers, prijzende God en zeggende: ere zij God in de hoogste hemelen en vrede op aarde in de mensen een welbehagen. Met Gods hulp willen wij vanmiddag stilstaan bij het 13e en 14e vers uit Lucas 2. Lucas 2, vers 13 en 14. En van stonden aan was daar met de engel een menigte des hemels en heerlegers, prijzende God en zeggende: ere zij God in de hoogste hemelen en vrede op aarde in de mensen een welbehagen. Tot zover. Wij letten op een viertal gedachten. In de eerste plaats Jezus in de kribbe. Ten tweede voor opgeblazen mensen. Want dat zijn we, opgeblazen mensen. Woordenvol trots, borst vooruit. En we hebben ons nergens op te beroemen. Dus Jezus in de kribbe, voor opgeblazen mensen. In de derde plaats, voor vijandige mensen. We moeten nog niks hebben van Jezus ook. We haten hem. Wij werpen hem uit. Net als die menigte Joden daar voor de rechterstoel van Pilatus kruisen. Weg met deze. En tenslotte voor bedorven mensen, want je deugt van geen kant. Bedorven. Net als een liter melk. Kun je weggooien. Van een stukje beschimmelde kaas kun je nog wat afsnijden en de rest opeten. Maar wij zijn door en door bedorven, toch? Samen gezien, hè, de doopzitting. Kinderen van ons, door en door bedorven, omdat wij het zijn. En u wilde Jezus in de kribbe voor zulke bedorven mensen. Vanmorgen heb ik het gezegd, hè? Die hoogmoed van ons is de enige reden waarom wij buiten de zaligheid staan. Want ik doe net vanmiddag alsof ik wel van de Heere Jezus houd. En ik doe net vanmiddag alsof ik een keurige dominee ben. Alleen de Heilige Geest laat ons zien wie we zijn. Ik herhaal de gedachten: Jezus in de kribbe, voor opgeblazen mensen, voor vijandige mensen en voor bedorven mensen. En van stonden aan, zo begint onze tekst. Dat Griekse woordje wat daar gebruikt wordt, dat heeft een betekenis in zich van hier. En nu had ik dat niet verwacht. Hier en nu had ik dat niet verwacht. Net als in het doopformulier. En nu danken? Nou, je moet al wat opgroeiende kinderen hebben. Dan word je wel wat rustiger. danken bij de dolbediening, als er allerlei emoties zijn. En dat terwijl de opvoeding eigenlijk nog moet beginnen. En zoals gezegd, wij leven op vijandelijk terrein, op het domein van de slang, danken. Je kunt veel beter je knieën buigen en smeken, o God, bekeer ze. En als je dan de vruchten van de waarachtige bekering mag zien, ja, dan misschien. En van stonde aan, hier en nu, had ik het niet verwacht. Want is dat eigenlijk niet een beetje te vroeg gejuicht? Die ene engel is nog maar net uitgesproken en dan gaat de hemel open. En dan daalt daar toch een schare engelen neer en die gaan zingen. Juichen. Ere zij God in de hoogste hemelen. Vrede op aarde. In de mens een welbehagen. Ja, is waar. Is er een beter plekje dan om God te eren aan de voeten van de kribbe? Toch heb ik wel een paar vragen. Kijk, als de Heere Jezus vanaf het kruis het uitroepen is volbracht, en dan zouden de engelen gaan zingen. Als hij opstond uit het graf, en dan zouden de engelen gaan zingen. Als de Heere Jezus naar de hemel voer en aan de rechterhand van zijn vader ging zitten, en dan zouden die engelen naar beneden komen. Ja, dat zou ik hebben verwacht. O ja? O ja? Leef je bij deze dingen? Is er een verlangen in je hart dat de Heere Jezus de glorie ontvangt voor alles wat hij gedaan heeft? Om opgeblazen, vijandige, verdorven mensen zalig te maken? Maar goed, dan hè, als de Heere Jezus overwonnen heeft, dan, wat wij de trappen van zijn verhoging noemen, ja, als dan de engelen zouden zingen. Maar nu is het nog maar aan het begin. Nu ligt er maar zo'n klein kindje in de kribbe. Nog een keer, hè? Zo argeloos, moeders. Zo lief. Je zegt er niet hardop, maar mijn kind zal later niet de verkeerde kant op gaan. Zo lieve. Of zeg je, nee, ik zie nu al enige trekken in dat kind van mij. En dan zingen. En van stonde aan hier en nu, dat had ik niet verwacht, zegt het Griekse woordje. En toch gebeurt het, hè? En toch weten we dat God zich niet vergist. God stuurt op het juiste moment dat machtige engelenkoor naar deze aarde. Aan het begin. O, je denkt, wat moet dat kind toch beginnen? Tegen die helse machten die klaarstaan om het te verslinden. Zo denk ik al vaak, waar moeten ze nog doorheen? Hè? En wat zal er allemaal nog op hen afkomen? Zodat eigenlijk de blijdschap van de geboorte overschaduwd wordt door de zorgen. En van stonde aan. Waarom zingen die engelen eigenlijk? En waarom prijzen die engelen God eigenlijk? Wij hadden het hier niet verwacht. Wat doen ze dan? Nou, eerst dit, hè. Je zou een onderscheid kunnen maken tussen prijzen en danken. Want danken doe je voor iets wat je gekregen hebt, toch? Maar prijzen betekent in de oorspronkelijke tekst dat je God looft om wie hij is. Dus danken zou je kunnen zeggen, dat heeft veel meer te maken met de gaven die wij krijgen. En prijzen heeft veel meer te maken met God loven om wie hij is. En deze engelen, die prijzen God om wie hij is. En van stonden aan, direct, daar zit geen seconde tussen. Waar tussen? Lees eens met mij mee, de laatste woorden van vers 12, liggende in de kribbe. En die woorden die zijn eigenlijk nog net uitgesproken door die ene engel, die die grote blijdschap verkondigde, al den volken. Dat betekent Gods volk uit alle geslachten en uit alle talen en uit alle natiën. Die engel heeft de herders aangewezen dat de Heer Jezus in doeken gebonden was en liggende in de kribbe. En als die woorden uitgesproken zijn, dan komt dat machtige hemelse koor. Kom eens mee naar die kribbe. Moet je goed kijken. Wat zie je dan? Ja, een kindje. Zie je nog meer? Ja, wij weten dat dat kindje Jezus is. De Zoon van God. Of ik het ooit gezien heb door het geloof, ja, dat weet God en u zelf. En zie je nog meer? Dat kindje dat ligt op zijn ruggetje. Ja, dat doen de kinderen eigenlijk, hè. Kleine kinderen leg je neer in je wiegje, in het ledikantje, op hun ruggetje, dat is het veiligste. Zo zal Maria ook haar kind in doeken gewonden gelegd hebben in de kribbe. Ja, maar zie je dan niet dat dat kindje ergens op ligt? Ja, dat ligt op stro, waarschijnlijk. Een voederbak van dieren, dat is toch een kribbe. Dus ze zullen wel snel zomaar een bedje hebben klaargemaakt voor hun kind, de Zoon van God. Zie je niet meer? Zie je niet wat wij samen beleden hebben met zondag 14? Hij, met zijn onschuld, mijn schuld, waarin ik ontvangen. Dat is de conceptie, hè? Allerprilste begin. Misschien heb je wel tegen elkaar gezegd, we verwachten weer een kindje. En dan ben je er blij mee. Een schuldig kindje. Uit schuldige ouders. Met zijn onschuld, mijn schuld waarin ik ontvangen en geboren ben. We hadden het samen over die tweede vrouw van dominee van der Haren. Dat haar grootmoeder de luiken van de boerderij sloot. En een vasten uitriep. Omdat oma zag een meisje in schuld geboren. Eén grote schuld. Een bedorven hart. Een vijand van God. Kijk, dan moet je toch huilen. Dan word je toch wanhopig. Is dit wat een mens nu kan voortbrengen? Ja, meer niet. Schuldige ouders kunnen alleen maar schuldige kinderen voortbrengen. Kom, als je nu eens kijkt met de ogen van het geloof, dan ligt hier een kindje zonder erfschuld. Zonder erfsmet. En dat kindje dat ligt met zijn ruggetje op Onze schuld, zegt de catechismus. Ja, dat is geloof, hè? Onze schuld. Want ik weet niet of hij ook uw schuld bedekt heeft. Dat is geloof. Begrijp je? En van stonde aan. Ja, maar luister eens. Had u het nou echt niet op deze plaats verwacht? Als de zaligmaker van zondaren daar in de kribbe wordt neergelegd. Als de schuld wordt bedekt. Als de ongerechtigheid wordt verzoend. Als schuldige kinderen in Christus worden aangemerkt. Als rein en zonder zonde. Is het dan een wonder dat de hemelen opengaan en dat die engelen gaan zingen? En is het dan geen schuld, ouders, dat wij niet danken en zingen? Kijk, en daarom heeft de Heere nu het teken van de heilige doop gegeven. Om te zeggen van stonde aan, hè, als dat kindje geboren is en dan zeggen, is alles goed? Ja, alles is goed. Omwille van dat kind in de kribbe. Want in Christus ziet God geen zonde meer in zijn Jacob. En geen ongerechtigheid meer in zijn Israël. Daar ligt dat kind. Op, zegt het geloof. Onze schuld. Er was eens een meester. Kinderen, luister eens goed. Er was eens een meester op school. En die zei tegen zijn kinderen in de klas, God ziet alles. En dat is waar, hè? God ziet alles. Geef niks als je niks te verbergen hebt. Maar als je iets stiekems doet, dan ben je niet blij in je geweten. Maar toen was er een jongetje die zei, nee meester, God ziet niet de zonde van zijn kinderen. En dan vraag ik het nog een keer, kun je nu begrijpen dat van stonde aan die engelen uit de hemel kwamen en dat ze gingen zingen, Ere zij God toch? Kijk, doopouders, als je nou zelf in de gaten hebt gekregen dat je onverbeterlijk vijandig, verdorven bent, opgeblazen bent, dan zeg je, hoe moet dat? Hoe moet dat met mijn kinderen? Nou, daar heeft God raad op gegeven door zijn kind in de kribbe te leggen. En de doop is een teken en zegel dat nu deze waarheid in de belofte onze kinderen toekomt. Ja, dan kun je zingen, dan kun je danken. Door alle duisternis heen zie je dan de stralen van het evangelie. Zo schoon. Zo heerlijk. Om daar in de kribbe ligt mijn plaatsvervanger. Maar dan wordt het wel hoog tijd dat je je zonde gaat belijden. Ontdekken. Want wij kunnen er wat van met z'n allen, hè? Onder de mat schuiven met die zonde. Doen alsof niemand het gezien heeft. We weten ons van geen schuld bewust. Zo onschuldig kunnen we kijken. Maar als God zijn zoon in de kribbe neerlegt om met zijn onschuld onze schuld te bedekken. Kom u er dan eens mee voor de dag. Kijk, dat is nodig, doopouders, dat wij met onze kinderen schuldenaar voor God worden. En dat we niet van die vrome mensjes zijn. En dat we het allemaal zo keurig op orde hebben in onze gezinnen. Nee, schuldenaar voor God. Wat anders dan verstomt dat danklied. Dan gaan we God niet prijzen. Of vinden we er helemaal niks aan, toch? Onze tweede gedachte. Jezus in de kribbe voor opgeblazen mensen. Nou, vooral ouders kunnen er wat van. Om hun goede resultaten van hun kinderen te vertellen. Toch? Als vader vertel je dat ze hiervoor geslaagd zijn en die baan hebben en noem maar op. En in kerkelijk Nederland kunnen we er wat van. We hebben allemaal de beste dominees. Wij zijn hoogmoedig. We zijn trots. Moet je eens horen wat die engelen zingen. Ere zij God in de hoogste hemelen. Wat betekent dat eigenlijk, ere zij God? Wat is dat eren? Nou, ere betekent in het Grieks zoveel als... En er is geen God behalve ik, de Heer. Er is maar één God. Je wijst hem aan. Je zet hem in het middelpunt. Van je denken, van je spreken, van je handelen. Dat is God eren. En wie is er vanmiddag bekommerd om de eer van God? Wie? Wie denkt erover na? Wie worstelt in de gebeden? Heere, mag vanmiddag uw naam verheerlijkt worden in de prediking? Heb je van meet af aan, doopouders, aan de Heere gevraagd, Heere, mag dit nu een kindje zijn, waarin uw naam wordt groot gemaakt? Weet je, net als met die blindgeborene. Toen vroegen de discipelen, heeft hij of zijn ouders gezondigd? En toen zei de Heere Jezus, nee, hij is geboren opdat de grote werken van God verheerlijk zouden worden. Nou, zo zou je er wel 10 willen ontvangen, toch? Als nou al die 10 er mogen zijn om de eer van God te verheerlijken. Zo, hè? Maar zo ontvangen we onze kinderen. En wie is daar nu bekommerd om? Wie heeft er nu smart over? Als de naam des Heeren gelasterd wordt in onze gezinnen. We verdriet hebben. Ere zij God in de hoogste hemelen. Niemand is hem gelijk. En hij is hoog verheven boven iedereen. Nou, we hebben vanmorgen gehoord dat Augustus zich daar niet om bekommerde. Hè? Die heeft geen minuut nagedacht over die God van de Joden. En die onderdanen, kan ik mij voorstellen, die zaten te mopperen. Want om het genot van de keizer konden zij heinde en ver overal naartoe trekken. Wat een gemopper, wat een gemurmureer onderweg. Net als ik, het is nooit goed, deugt niet wat God doet in ons leven. Maar Gods kinderen kunnen er ook wat van. Ik zie daar Simson bij Legi. En dan zet hij de overwinning op de Filistijnen op zijn eigen naam. Hij zegt met een ezelskinnenbak heb ik 1 hoop, 2 hopen, is 2000 Filistijnen neergeslagen. Ja, zegt Simson, dat deed ik. En ik had er maar 1 ezelskinnenbak voor nodig. Ik ben... Wat ben jij, Simson? Een sterfelijk mensje? Simson heeft smachtende dorst. Als de Filistijnen hem hier vinden, dan heeft hij geen kracht. Kijk, dat ben ik, hè. God de eer geven, tenzij een mens wederom geboren wordt. Anders krijgt God nooit de eer. En al ben ik wederom geboren, dan ben ik nog vleeselijk verkocht onder de zonde. Want in elke godsbedoeling zit nog een zelfbedoeling. God de eer... Ja, wie gaat dan nu vanmiddag gebukt onder? Nu zijn we geschapen om Gods lof te verkondigen. Geschapen om hem de eer te geven. Wie doet het? Geen mens. Wie gaat er onder gebukt? Die overtuigd zijn door de Heilige Geest. Die zegt, Heere, nu moet ik u eren. En ik wil u eren, maar ik kan het niet. Wat klaagt de Gods kinderen menigmaal aan? Dat ze met een gesloten mond over de aarde gaan. Wat heeft David moeten bedelen? Heere, open mijn lippen door uw kracht. Zo zal mijn mond uw lof verkondigen. Wat een mensenvrees in plaats van Gods vrees. Als er eentje vloekt, durf je niks te zeggen. Ere zij God in de hoogste hemelen. Nou, ik zeg zojuist, je zou het wel willen, maar het kan niet, hè. Want hetzelfde woordje eren dat hier in vers 14 wordt gebruikt, dat vind je ook terug in vers 9. En zie, een engel des Heren stond bij hen en de heerlijkheid, zelfde woordje, des Heren omscheen hen, ombliksemde hen. Goed luisteren. Dus dan gaat het over Gods eer, die heilige majesteit. En dan zie je overal die bliksemschichten om die herders heen. En ze kruipen in één van angst. Dat kun je begrijpen, hoop ik een beetje, toch? Want ieder kind van God krijgt met de majesteit Gods te doen in zijn leven. Als je in die heilige vuurvlam van God gezet wordt, en dan ben je nergens. Dus die herders, die daar zomaar rondom dat kampvuur op hun schapen passen, die zien ineens de heerlijkheid des Heren van alle kanten als bliksemschichten om hen heen. Nou, het moet maar flink onweren, zoals we dat noemen. De bliksem moet maar niet van de lucht zijn, dan ga je niet naar buiten, hè? Levensgevaarlijk. En daar zitten die herders middenin. God eren. God eren. Ik zou bijna zeggen, dat is levensgevaarlijk werk. Al zou je het willen, je zou het niet eens kunnen. De bliksem komt van de hemel. En toch worden die herders niet gedood. Toch hoor je te midden van die bliksemschichten, vrees niet. Zie, ik verkondig u grote blijdschap. Kan dat nou, hè? We hebben het vanmorgen al gehad over die engel, die cherub aan de ingang van het paradijs, met dat zwaard in zijn hand. Een vlammend lemmet staat er. En dan wordt hetzelfde woordje gebruikt als hier in de grondtekst. Die heerlijkheid, die bliksem, die heiligheid. En dat woordje dat vind je terug als de Heere een verbond gaat sluiten met Abraham. Abraham is in slaap gevallen. Die twee stukken van dieren liggen tegenover elkaar. En dan gaat de Heere met een vurige fakkel daartussendoor. Vurige fakkel, zelfde woordje. En Abraham wordt niet gedood. En Adam is niet gedood. En de herders worden niet gedood. Hé, hij was wakker geworden. En dat je zegt, ik lig nog niet in de hel. Heb je wel eens gedacht, ik durf niet te gaan slapen. Maar straks doe ik mijn ogen open, zijnde in de hel. Wij doen alsof er niets aan de hand is. Hè? Dan had ik dat voorbeeld maar van onze overleden broeder dominee Stelwagen gebruiken. Weet je het nog, kinderen? Van die trein, hè? 4 ton staal komt eraan. En wij spelen gewoon op de rails alsof er niets aan de hand is. Dat is de heerlijkheid van de Heere. We spelen ermee. Het raakt ons niet. En het raakt die herders inderdaad niet. Ze worden niet gedood. Hoe is het mogelijk? Nou, dan moet u maar eens goed lezen. Ere zij God, dat is geen wens.
En dat doen wij, hè. Als iemand jarig is, dan feliciteren we hem van harte. En we wensen hem natuurlijk nog vele goede jaren, maar wij kunnen hem natuurlijk niet één goede dag geven. Dat kunnen wij niet. Dat is alleen maar een wens. Maar als deze engelen zingen ere zij God, dan is dat niet een wens in het Grieks, maar een feit in het Grieks. Met andere woorden, God heeft zijn eer. Zie je, die herden die krimpen in elkaar, want die denken we worden geraakt door die bliksem. Maar ze worden niet geraakt door die bliksem. Waarom niet? God heeft zijn eer. Maar waar dan? In de kribbe. Dit kind biedt zich aan vanmiddag. Om straks in de donder van de Sinaï te gaan hangen. En daar stort God al zijn gramschap over hem uit. Als dat gitzwarte gordijn om het kruis getrokken wordt en die heilige God gaat afrekenen. Ook met u, mijn zonden, zondige aard, natuur, ook voor mij. Als hij daar gaat afrekenen met de schuld van zijn kerk, daar op het kruis. Daar heeft God zijn eer. Zie je? Dus dit kind komt naar deze vervloekte aarde. En dan kunnen de engelen zingen, ere zij God. Ja, ja, hij moet nog groot worden. Hij moet nog een volwassen man worden. Hij moet nog aan het kruis lijden en sterven. Maar nu reeds zingen de engelen. Ik zeg door het geloof. Want die engelen zijn ervan overtuigd dat dit kind het werk dat op zijn schouders is gelegd, zal volbrengen. En God zijn eer zal teruggeven. Kijk, en dat is nu het goede nieuws van het evangelie. Voor mensen. Die worstelen. O God, u hebt er recht op. Dat u uw eer terugkrijgt. Maar ik ben zo opgeblazen dat ik uw eer heb ontroofd. Het wel eens gezien, hè? Zo opgeblazen dat wij Gods eer ontroven. En wat doet God nu? Hij legt zijn kind in de kribbe voor die opgeblazen mens. Kijk, dan breek je. Dan word je klein. Dan wordt er een wonder geboren. Zijn naam is wonderlijk. Ere zij God. God heeft zijn eer terug in Christus. Ja, en dan begrijp je het al, hè. Dan natuurlijk wel nodig dat je één wordt met Christus. De belofte hebben wij met onze kinderen. Maar bekering is noodzakelijk om die belofte ook toe te eigenen. In Christus heeft God zijn eer. Jazeker. Maar God wordt nergens meer in verheerlijkt. Of moet ik zeggen, alleen dan daarin verheerlijkt is een eigen zoon. Dat beetje godsdienst van ons. Daar kan God niks mee. Maar hij heeft zijn welbehagen in Christus. Nu onze derde gedachte voor vijandige mensen. Dus God die legt zijn zoon in de kribbe voor vijandige mensen. Ja, dat wil ik niet zijn, hè, een vijand. Want ik heb best wel eens wat meegemaakt en ik ga ook wel graag naar de kerk. Ik heb er helemaal geen hekel aan, te veel moet natuurlijk ook niet. Maar om te zeggen, een vijand van vrije genade. Nee, dat ben ik niet. Een vijand van Jezus. Nee, dat ben ik niet, dat wil ik niet zijn. Oh nee. Kijk, die engelen die zingen verder. Vrede op aarde. En weer niet in de wensende vorm, maar er is vrede. Is alleen maar in Christus. Buiten Christus om Ja, dat zag je. Toen de Heer Jezus op aarde rondwandelde, de demonen waren niet van de lucht. En ze omringden de Heer Jezus. En dan weer in de gestalte van een bezetene. En dan weer in de gestalte van schriftgeleerden en fariseeën die hem onderuit zochten te halen. Maar hij werd altijd omringd door demonen. Buiten de Heer Jezus is geen vrede. Buiten de Heer Jezus, dan moet je je eigen stand hoog houden. Buiten de Heer Jezus moet je een geestelijk mens zijn. Maar in Christus hoef ik niets meer hoog te houden. In Christus ben ik een geredde, een gezaligde zondaar. In Christus heb ik vrede met God. In Christus was het als had ik nooit zonde gehad of gedaan. Dat is toch een machtig woord, hè? Buiten de Heere Jezus. Al ben je misschien er heel dichtbij. En daar ben je vanmiddag. Want de Heere Jezus wordt u aangeboden en in de schoot gelegd. Dan ben je er heel dichtbij. Maar toch nog buiten. Is geen vrede. Maar een eeuwig zielsverderf. En daarom worden wij als doopouders geroepen om onze kinderen bij Christus te brengen. Nergens anders dan alleen bij Christus te brengen. In hem alleen is de vrede. Dus als het kind in de kribbe ligt, dan is er vrede op aarde. Zomaar dat kleine stukje daar in Bethlehem, waar Jezus is, daar is vrede. En waar hij niet is, daar heb je een aanklagend geweten, een opstandig hart, een berg met schuld. De wapens in de hand om te vechten tegen de Heere, want ik wil me niet overgeven, ik zal mijn eigen leven leiden. Doldriftig werp ik hem uit. Weg met deze. Kruis hem. Wie? Wie zegt vanmiddag, dat ben ik? Dat ben ik. Ik moest van de Heer Jezus niets hebben in mijn leven. Ik heb hem met hand en tand verzet tegen hem. Hij handelt nooit met ons naar onze zonde. Want hij legt vanmiddag zijn kind in de kribbe. En daarmee doet hij de machtigste handreiking om vrede te sluiten. Psalm 103, hè? Hij is het die ons zijn vriendschap biedt. Heel eenvoudig zeggen, in de kribbe steekt de Vader zijn hand uit. En hij zegt, zullen we vrede maken? Het is toch ongekend? De beledigde partij legt zijn vrede in de kribbe. Dan moet je nooit meer zeggen dat God niet wil. De beledigde partij legt zijn vrede in de kribbe. De heilige God zegt vanmiddag, ik heb genoeg aan dit kind. Heeft u er ook genoeg aan? En de Joden hebben gezegd nee. Hij is gekomen tot het zijne, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Ze wilden niet door zo'n vernederde Messias zalig gemaakt worden. Ze wilden zichzelf handhaven in hun dode rechtzinnigheid. Ze wilden zich handhaven in hun eigen gerechtigheid. Ik ook. Maar wat een wonder, hè. Als je vanmiddag gaat zien, dan ga je door je knieën. Dat God zijn vrede daar heeft neergelegd. En als je je afvraagt vanmiddag, is het ook voor mij? En dat vind ik een eerlijke vraag. Dan moet je nog eens kijken naar het water van de doop. Er ligt hier nog wat op de grond. Het is nog niet eens opgedroogd. En dat water dat zegt, de belover is waarachtig. Vrede op aarde. Buiten Christus is er alleen maar onvrede, vijandschap, verzet. En misschien is dat vanmiddag wel zo in je hart. Verzet tegen de prediking. En verzet tegen deze Christus. Verzet. Want overgeven, dat doet een mens niet. Mits hij overreed wordt. Zij helpen roept dat ook alweer. Jazeker, als we dat verbond der genade overgaan, dan gaan we bedaard. En gewillig over. Want we worden het hartelijk eens. Om op kosten van de Heer Jezus geheel zalig gemaakt te worden. Er is vrede op aarde. Want Christus is vanmiddag in de belofte van het evangelie onder ons. Hij wandelt in het gewaad van zijn woord onder ons. Zeker, hij is in de hemel naar zijn menselijke natuur. Maar naar zijn godheid, majesteit, wijkt hij nimmer van zijn kerk. Dus er is vanmiddag vrede. Kom maar, vijand. Blijf maar zitten. Want hij komt tot u, vijand. Onze laatste gedachte. Voor bedorven mensen. Weet je nog? Die liter melk, hè? Die verzuurd is. Kun je zo door de gootsteen gooien. En het pak in de vuilnisemmer. Kun je niks meer mee beginnen. Het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf. Nee, ik ben in ongerechtigheid geboren. En mijn zonde maakt mij het voorwerp van uw toorn. Dus omdat ik bedorven ben, daarom komt er ook alleen maar bederf uit. En hoe kan God nu met zulke mensen te maken hebben? Want bedorven eten, dat stinkt. Daar walg je van. Doe je neus voor dicht. En dat gooi je zo snel mogelijk weg. Alles wat aan dat proces van verrotting onderhevig is, dat roept afkeer op. Ja, in mijn opgeblazenheid heb ik het aardig met mezelf getroffen. Maar nu hoor ik vanmiddag dat ik aan dat proces van bederf onderhevig ben. Het is walgelijk. Hoe staat het ook alweer in Ezechiël? Ik vond u daar vertreden in uw geboortebloed. Walgelijk. En ik zal maken dat ze een walg aan zichzelf zullen krijgen. Dan gaan die mooie vrome praatjes er vanaf. En hou je niks meer over dan alleen maar een berg met schuld. En je gaat steeds meer dat verdorven hart leren kennen en erkennen. En nu moet je goed luisteren. Want hoe kan God nu met die mensen te maken hebben? Hoor die engelen zingen, terstond hè. Ik had niet verwacht, dom hè. Maar toen Jezus in de kribbe werd neergelegd. Werd hij gelegd op mijn vuil. En waarom? Omdat God in mensen een welbehagen heeft. De mensen een welbehagen heeft. Wat betekent dat woordje welbehagen eigenlijk? Dat is de liefde van zijn welwillendheid. Welbehagen wil zeggen, ik wil je wel. Ik wil je wel. Dat is welbehagen. Al kost het mij mijn eigen kind. Ik wil mijn handen wel vuil maken om iemand uit dat vuil van de zonde te trekken. Ik wil mijn vingers wel branden, betekent welbehagen, om iemand als een vuurhout uit het vuur te halen. Net als bij die moordenaar. God wil vanmiddag zijn handen vuil maken aan een vuile zondaar. Is er iemand die uit de nood van zijn hart roept tot God? En o God, wees mij zondaar genadig. Heer Jezus strekt zijn handen uit om je eruit te halen uit het vuil van de zonde. En dan zeg ik het nog een keer. Dan moet je vanmiddag niet zeggen dat hij niet wil, want hij wil wel. Zie je toch, als hij zijn eigen kind in de kribbe legt. Weet je wat ik doe? Ik doe er een mooi zwart pak over. En weet je wat ik wil? Ik wil een goede dominee zijn. Maar dan zegt de Heer Jezus, wee u, witgepleisterde graven. Buiten schittert alles. Maar van binnen vol door het doodsbeenderen. Heere Jezus, is waar. Dat ben ik. Van binnen vol door het doodsbeenderen. Kan het ruimer vanmiddag in de mensen een welbehagen? Maar nu staat er in Psalm 69 dat er ook een tijd van welbehagen is. Maar God heeft wel in mensen een welbehagen, maar dat betekent niet dat u vanmiddag allemaal zo zalig bent. Nee, er is een tijd van. Op een andere plaats heet dat de tijd der minnen. En welke tijd is dat dan? De Heer Jezus komt altijd te laat. En dat is precies op tijd. Net als bij Lazarus, die lag al 4 dagen in het graf. Hij riekt al, hij ruikt al. Hij stinkt al. En dan komt de Heer Jezus. Zie je wel dat hij vanmiddag niks kan beginnen met die vrome mensen? Maar hij wil wel een vriend zijn van tollenaren en zondaren. Nog een keer, wanneer is het nu de juiste tijd? In Jesaja 49 vers 8... Een tekst die wordt aangehaald in 2 Korinthe 6 vers 2. Daar moet je thuis maar opzoeken als je mij niet gelooft. Prima, maar het staat er wel. Daar staat dat het nu de beste tijd is. De tijd van het welbehagen. Nu. Dat betekent in de eerste plaats onder het Nieuwe Testament. En in de tweede plaats dat de prediking uitgaat. Je bent zo dicht bij de zaligheid vanmiddag. Heb je het wel gezien? Nooit gezien. Ik dacht dat ik op moest klimmen naar de hemel. Of af moest dalen in de nederste delen der aarde. Totdat ik zag, nabij u is het woord. Lees maar naar hoor. 2 Korinthe 6 vers 2. Nu. Heden. En morgen kun je in de hel liggen. En dan ben je te laat. Amen.